Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2. Wij noemen u Psalm 108, vers 1 en 2, mijn hart, o hemel, majesteit, en wat er verder volgt. Gemeente, doen we in uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We noemen u artikel 18. Dat gaat over de menswording van de Heer Jezus Christus. En we zingen daarna van Psalm 46, het vierde vers: de Heere, de God der legerscharen is met ons. De Heere is met ons. Psalm 46, het vierde vers, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij de oudvaders gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Zendende zijn eigen, enig geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. De welke dienstknechtsgestalte aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende waar een menselijke natuur met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnd in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het dan nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom beleiden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleesjes en bloeds van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen Davids is, zover het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen Isaïs, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dat is God met ons. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het boek van de psalmen. En wel het de eerste psalm. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zei de goddeloze niet, maar als het kaf dat de wind heen en drijft, daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. De tweede schriftlezing vindt u in Genesis 39. De versen 1 tot en met 6. Wij noemden u Genesis 39. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, overste der Trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al het, wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Amen. Hier eindigen de beide schriftlezingen. Dit gedeelte vormt de tekst voor de Bijbellezing van vanavond. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Zo hebben we dat gezongen. En wat een wonder als dat zo in ons hart en in ons leven mag zijn. Dat is vrucht van uw heilswerk in het hart van een verloren zondaar. En daartoe laat gij uw prediking uitgaan. Opdat wij gaan willen wat u wil. En dan is er geen zondaar te groot onder ons om dat wonder in ons hart en leven te verheerlijken. En wat is het goed dat we in uw huis zijn. Dat er ook zoveel jongeren zijn. Zoveel kinderen ook. De stof leent er zich ook zo rijk voor om het aan onze kinderen voor te houden. Wat het is om net als Jozef de Heere lief te hebben. Wat een zegen dat afwerpt, niet alleen voor het eigen hart en leven, maar ook, zo zullen we vanavond horen, voor onze omgeving. Dan mag er iets gezien worden, bemerkt worden aan ons, van die bereidheid om er voor u te zijn en om er ook te zijn voor onze naasten. Want uw wet, het kan eigenlijk heel kort worden samengevat. Zo hebt u dat zelf ook gedaan om God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. O Heere, En dan belijden wij u ook als we u mogen liefhebben. Dat dat alles nog zo ten dele is. Dat ons eigen boze vlees nog zo menigmaal tegenkomen. En gelukkig als het ons maar doet, Heere. En dat we uw vergevende genade iedere keer maar weer nodig hebben. En dat u wacht om genadig te zijn, want zo staat het letterlijk in uw woord. Immers wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. U bent nabij de ziel die tot u vlucht. Mag dat ook vanavond bemerkt worden, beoefend worden. Zowel in het spreken als in het luisteren, want we hebben allen hetzelfde nodig om te schuilen onder de schaduw van uw vleugelen, o gezegende Heere Jezus Christus. En dan mogen wij verkondigen dat u op een zondig volk hebt gerekend. Immers, wij leven in de adventstijd. Dat is de tijd die ons wil leiden naar de geboorte van de zaligmaker Jezus Christus. En hij is gekomen. U hebt beloofd dat hij geboren zou worden. En hij is geboren. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. O, mogen we dan onder die genadige heerschappij van deze Christus leven. En als wij nog eigen gekozen wegen gaan, Heer, wil ons dan een halt toeroepen vanavond, opdat wij mogen buigen onder uw liefde. Want het zijn de goedertierenheden des Heren, zo zegt apostel Paulus. En hij wist dat ook vanuit zijn eigen hart en leven. Het zijn de goedertierenheden des Heren die ons tot bekering leiden. Heren, maak het wel, zowel in spreken als in luisteren. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn, op welke wijze dan ook, of wellicht op een later tijdstip de verkondiging van dit evangelie mogen vernemen. Mag het een woord zijn dat in ons persoonlijk hart en leven zijn kracht zal mogen doen. Tot verheerlijking van uw grote naam. En tot een eeuwige zegen voor ons persoonlijk hart en leven. Wij bidden het u. Uit louter genade om Jezus wil in de vergeving onze zonden. Amen. Hoeveel collecten zijn er, broeders? 2. Voor de kerkvoogdij. Alle 2? Goed. U hebt meegeluisterd. De Heere zegen u en uw gaven. En wij gaan zingen van Psalm 1. De versen 1, 2 en 4. Welzalig gij die in de boze raad niet wandelt. Het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En ook het laatste vers, de Heere toch slaat er mensen wegen gaven. Noem nu de versen 1, 2 en 3, 1, 2 en 4 van Psalm 1. Gemeente, Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. Zo'n stukje tekstvers is gauw gelezen, maar wat een wereld van verdriet, aanvechting en spanning gaat er achter zo'n woord schuil. We weten het inmiddels, Jozef is 17 jaar oud als hem dit overkomt. En wat zal er allemaal door de jongen heen gegaan zijn? Hij was een veelbelovende, intelligente, knappe, godvrezende jonge man. Door zijn vader in de watten gelegd, vertroeteld, als zijn lievelingszoontje, veel meer dan zijn andere broeders. In hun ogen was hij een verwend en ook een grenzeloos verwaand ventje. Een meesterdromer. Die droomt over zijn broers en over zijn vader en moeder die zich voor hem neerbuigen. En dan tenslotte, en we hoorden het vorige keer, wordt hij in een karavaan van Ismaëlitische kooplui afgevoerd om als slaaf te worden verkocht. Door zijn eigen broers nota bene. Ze laten hem als een stuk vee afvoeren. Letterlijk staat er voor het woord afvoeren een woord dat betekent dat men hem liet afdalen naar Egypte. Dat geeft ook aan dat hij de weg naar beneden gaat. Jozef gaat de diepte in. Ongetwijfeld geldt dat ook zijn geloofs- en gevoelsleven. We kunnen ons dat helemaal voorstellen. Als je door je eigen broers als slaaf verkocht wordt en door vreemde kooplieden meegevoerd wordt naar een onbekend land. Aan een touw meegesleurd wordt achter een troep kamelen en ezels aan. Dan lijkt het me toe dat je niet bepaald lofpsalmen loopt te zien. Achter die kamelen aan. Loof de Heere, want hij is goed, loofde met een blij gemoed. Nee, voor tijden van droefenis, eenzaamheid, benauwdheid en verdrukking zijn ons de klaagpsalmen gegeven. Maar die dringen zich aan het hart op als het ware. Maar er waren in de tijd van Jozef nog geen psalmen. Dat is ook vreemd. Die moesten allemaal nog gedicht worden. Jozef. Hoe zul je je gevoeld hebben? Nou, één ding. En ik ben daarvan overtuigd. Hoe ellendig de situatie ook was. De Heere was bij hem. Want de Heere is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dat blijkt ook uit het vervolg. Want het is heel opmerkelijk dat in dit hoofdstuk, we hebben maar 3 versen of 6 versen gelezen, maar tot 3 maal toe komt in dit hoofdstuk naar voren dat de Heere bij hem is. In vers 2, en de Heere was met Jozef. In vers 21, doch de Heere was met Jozef. En in vers 23, overmits dat de Heere met hem was. Een verre reis naar Egypte. Honderden kilometers. En als de kooplui met handelswaren in Egypte zijn aangekomen, dan krijgt Jozef een plaatsje op de slavenmarkt. Te midden van honderden, misschien wel duizenden andere slaven. Een slavenmarkt, eigenlijk onvoorstelbaar voor ons. En toch eigenlijk ook weer niet, want ook vandaag de dag is er nog volop sprake van slavernij. Denk alleen al aan de wereld van de prostitutie, waar handel gedreven wordt, mensenhandel gedreven wordt van zowel jongens als meisjes, ook al werd de slavernij in 1863 officieel afgeschaft. Maar in de tijd van Jozef was het de hoogst normale zaak van de wereld. Een alledaags verschijnsel. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Die als handelswaar verkocht werden op een markt. Die mensen werden gekeurd. Door de kooplieden. Je moet het je voorstellen als een soort veemarkt. Waar gekeken wordt naar schoonheid en gezondheid en kracht. Bij de vrouwen en meisjes werd er natuurlijk gekeken naar schoonheid en aantrekkelijkheid. En bij de mannen werd gekeken naar kracht. Hoe ziet zijn lichaam eruit? Stevige botten, harde spieren, volle biceps. Alles erop en eraan. Dat bepaalde de prijs. Na loven en bieden werd de koop gesloten. En gelooft u mij, Jozef heeft echt niet lang op die markt gestaan. Want in vers 6 lezen wij dat hij schoon was van gedaante en schoon van aangezicht. Was een prachtkerel om te zien. Een mooi gebouwde man. Iemand die dus echt geen uren op die slavenmarkt heeft gestaan. En dan wordt hij gekocht door Potifar, zo lezen we. Rijke hoveling van Salem, van Farao, overste der trawanten wordt hij genoemd. Dat wil zeggen dat Jozef gekocht wordt door de commandant van de lijfwacht van de koning van Egypte. Een bijzonder belangrijk en voornaam man dus. En dan staat er vervolgens in vers 2, en we zeiden het u al. En de Heere was met Jozef. En daarbij, zodat hij een voorspoedig man was. En daar ga ik weer ergens op wijzen. In de hele geschiedenis van Jozef wordt hij voor de eerste keer de naam van de Heere genoemd. Jawel, letterlijk, in het Hebreeuws. Dat betekent de God van het verbond. Dat is de God van zijn vader Jacob. Het zal overigens ook behouden in dit hoofdstuk ook de laatste maal zijn dat de naam van de Heere gebruikt wordt in het hele boek Genesis. Met uitzondering van Genesis 49 vers 18. Dus alleen hier komt in de geschiedenis van Jozef de naam van de Heere voor en veelvuldig zelfs. En dan helemaal niet meer. En vervolgens nog één keer in Genesis 49 vers 18. En dat is dat bijzondere moment waarin Jacob op zijn sterfbed ligt en al zijn zonen gaat zegenen. En dan te midden van al die zegeningen ineens zegt: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En daarna lezen we pas in Exodus 3 dat de Heere zich gaat openbaren met zijn verbondsnaam aan zijn knecht en kind Mozes bij de brandende braambos, weet u. Daar zegt de Heere wie hij is. Jawel, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Maar dan is het toch wel heel opmerkelijk. Als we pas in Exodus 3 lezen hoe de Heere zijn naam openbaart aan Mozes. Dat hier al zo voluit die naam gebruikt wordt in de geschiedenis van Mozes. Om kennelijk te laten zien en horen wie en hoe de God van het verbond is. Hoe hij ondanks alle omstandigheden voortgaat om te gedenken aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Want in deze weg die hij met Jozef gaat, zal hij zijn wondere verbondstrouw en zijn wondere verbondsliefde gaan tonen. Ellendiger kun je toch niet voorstellen dat daar een jongen bij zijn vader vandaan geplukt wordt door zijn eigen broers en dan nu op een slavenmarkt verkocht wordt. En inderdaad nu het slavenleven gaat beginnen. Moet je voorstellen, wat zal die jongen gedacht hebben, wat gaat er nou gebeuren? Gekocht te worden door iemand, moet zo goed thuis gehad hebben, verwend geworden door zijn vader. En nu die onbekende bestemming tegemoet. Vandaar iedere keer hier die naam Heer. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die Heere, daar hebben we het over. Die van verderf zijn leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheden kronen. Die in de nood ook de redder van Jozef is geweest. Maar ondertussen gebeurt het allemaal. En hoe moet je dat nou uitleggen? Dat je als slaaf verkocht wordt. En dan te lezen En de Heer was met Jozef. Terwijl alle dingen tegen Jozef lijken te zijn, is het niet. En toch de Heer is bij hem, dat staat hier. Hij is met hem in Egypte. En hij is dus ook met hem bij Potifar. En dan hoeven we ook niet te twijfelen of Jozef heeft dat ook zo ervaren. Dominee van Sliedrecht, wijle dominee van Sliedrecht, die heeft een boek geschreven over Jozef, Kruis en Kroon. En hij zegt dat ook, dat het hier in de eerste plaats om de geestelijke zegeningen gaat, die Jozef van zijn God en Heere ontvangt. Dat de Heere erbij is. Dat het ondanks alles wat er gaande is, het deze Jozef mag gelden, dat het hem goed is, in ieder geval, om nabij de Heere te zijn. En wat is dat rijk, gemeente? Want je kunt ook in hele ellendige en moeilijke omstandigheden terechtkomen in je leven, terwijl je het gevoel hebt dat de Heere er niet bij is. Dat hij zo oneindig ver weg lijkt voor je persoonlijk hart en leven. Dat je het met Job moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En waarschijnlijk als hier niet uitdrukkelijk gestaan had dat de Heere met Jozef was, dat wij dat vermoedelijk ook zo uitgelegd zouden hebben, evenals we veronderstellen dat toen Jozef achter die kamelen en ezels aanzeulde naar Egypte onderweg, zich ook wel buitengewoon ellendig en verlaten gevoeld moet hebben. Dat het ja dan toch zou kunnen leven. In je ziel zou God zijn gena vergeten en nooit meer van ontferming weten. Die gesteldheid zou je hebben kunnen veronderstellen nu hij afgevoerd wordt naar het huis van Potifar. Nee, dus de Heere was met Jozef. En hij was, staat er dan bij, een voorspoedig man. Dus we hoeven er niet aan te twijfelen hoe dat is geweest. En dan is hij zo voorspoedig dat ook zelfs Potifar zijn meester daar oog voor krijgt. Dus die zegen van God blijft kennelijk niet verborgen. Ik lees hier in vers 3. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Daar gaat dus kennelijk een getuigenis uit van deze Jozef. En wat ligt daarin ook een geweldige les voor ons allemaal. Jozef die komt hier terecht door Gods leiding in het huis van een pure heiden. De naam Potifar betekent letterlijk geschenk van de god Ra. En de god Ra was de zonnegod van de Egyptenaar. Een Egyptische godheid. Nou, daar moet Jozef nu zijn werk gaan doen. En daar gaat Jozef zijn werk zo goed mogelijk doen. En hij doet dat werk zo goed bij Potifar, dat die Potifar opvalt. En hij doet dat dus te midden van een sfeer waarin de Egyptische zonnegod Ra wordt vereerd. En wat blijkt nu? Dat in zo'n sfeer de Heere nochtans niet alleen Jozef wil zegenen, maar ook dat huis van Potifar. Van die man die de afgod Ra dient. Ze delen dus allemaal in dat huis in de zegen vanwege Jozef. En wat kunnen we daaruit leren? Wel dat we maar niet te snel moeten weglopen bij een werkgever, zoals wij dat tegenwoordig noemen, die aan God nog gebod doet. En die kans dat wij zo'n werkgever krijgen of hebben is natuurlijk veel groter dan dat wij een werkgever krijgen die de Heere dient en vreest. En het is nou eenmaal zo dat niet iedereen bij een godvrezende werkgever kan werken, hoe graag we dat mogelijk ook zouden willen. Maar wat kunnen we hieruit leren? Wel dit. Hoe werken wij bij onze werkgever? Vanuit welke gesteldheid gebeurt dat? mogen wij onze plaats daar zien als een door God gegeven plaats. Omdat wij geloven dat alle dingen in zijn hand zijn. Dat ons beroep een goddelijk beroep is. Of zijn wij zelf aan de slag gegaan? Dat kan natuurlijk ook. Mensen die alleen maar oog hebben voor het succes, voor een maatschappelijke positie en daar alles voor over hebben. En dan ook alles maar voor lief nemen wat op hun weg komt. Maar kijk eens. Jozef is buiten zijn toedoen in deze weg geraakt. En wat blijkt nu in alles dat de Heere overal van af weet. En wat het mooie is, dat Jozef zijn leven mag weten in de handen van de Heere. En wat is dat een genade, gemeente. Als wij zo ook in ons functioneren, in ons werk van alle dag, ons in de handen van de Heere mogen weten. En dan zal daar ook getrouwheid gevonden worden bij u, bij jou en bij mij. Heel nuchter gezegd nu. De Heere, kom met Jozef zijn. Want hij leefde in gelovige overgave aan zijn God. Alle omstandigheden ten spijt. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat de Heer een beloner is van degene die hem zoeken. Jozef is de verpersoonlijking van Psalm 1. Leg het leven van Jozef is naast Psalm 1. Hij wandelt niet in de raad van de goddeloos. Hij staat niet op de weg van de zondaars. Hij zit niet in het gestoelte van de spotters. Hij heeft lust in des Heeren wet en hij overdenkt die dag en nacht. Als straks de vrouw van Potifar hem wil verleiden om met hem het bed te delen, dan zegt hij, hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Nu, van zo'n mens zegt Psalm 1 dat alles wat hij doet hem wel zal gelukken. En dat is wat hier aan de hand is. Dat is wat wij hier horen van Jozef. Hij mag er werken, kennelijk, onder de zegen van de Heere. Zo zelfs dat het Potifar opvalt. Het is ook niet niks. Als de Heere met ons is in ons leven. Weet u wat de apostel Paulus zegt? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Oh, nu begrijpt u wel, nou kan ik het niet laten om de lijnen door te trekken. Die gezegende borg en zaligmaker, onze Heere Jezus Christus. Van hem zegt de profeet Jesaja dat door zijn hand, dat is de hand van de Heere Jezus Christus, het welbehagen van de Heere gelukkig, dat wil zeggen voorspoedig zal voortgaan. Dat is exact hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt. Maar wat een totaal andere invulling krijgt, dat woord, voorspoedig en gelukkiglijk. Als wij zien op de Heer Jezus Christus. Oh, dat is geen succesformule zoals bij Jozef hier het geval is. Het tegenovergestelde. Want van deze lijdende knecht des Heeren. Van deze man van smarten. Lezen wij. Het behaagde de Heer. Hem te verbrijzelen. O, aan die afgaande weg van Jezus Christus is geen einde. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem niet al deze dingen schenken, alles wat deze Jozef van zegening ontvangt, aanzegening ontvangt. Is omwille van deze Heere Jezus Christus. God was met Jozef. Omdat hij uiteindelijk zijn eigen zoon, die meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus, heeft overgegeven. Heeft hem voor ons allen overgegeven. Nou, en daar gaat het nu ook om. En u en mijn leven. is God zo voor ons, in zijn Zoon, Jezus Christus. Wie zou dan tegen ons zijn? Als God voor ons is, gemeente, dan weten wij ook wat het is om tegen hem te zijn. Dat klinkt misschien paradoxaal, maar zo is het wel. Als God voor ons is, dan weten we ook wat het is om tegen hem te zijn. Want dat ligt in u en mijn hart van natuur. Dat is wat. Dat een mens, zoals hij geboren is, een tegenstander is van de Heer. Paulus noemt ons zelf, en ik vind het altijd heel bijzonder om dat uit de mond van Paulus te horen. Paulus noemt ons vijanden. Vijanden, zegt hij, worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Vijanden. Nou, u weet het. Een vijand zoekt altijd de ondergang van de tegenstander. En betrekt dat nu eens op u en jou en mijn houding tegenover de Heer. Oh, en wat is dat nou openbaar gekomen, gemeente? Want als God de mens de gelegenheid geeft om zijn tegenstand tegen God te tonen, dan moet je kijken wat er gebeurt. Dan wordt zijn lieve Zoon, Jezus Christus, tenslotte aan het vloekhout der schande genageld. Dat is de vijandschap van de zondaar tegen God ten top. Het liefste wat God heeft, wordt door de mens aan het kruishout geslagen. Groter vijandschap is niet denkbaar. En dat daar nu van gelden moet, en dat daar nu van gelden mag, dat alle dingen, dus ook onze vijandschap tegen God, alle dingen moeten medewerken ten goede, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ach, u ziet het hier in Jozef gebeuren. Jozef, die wordt verkocht als slaaf om van hem af te zijn. Dat is vijandschap. Tegen God. En tegen zijn gezalfde, zo blijkt het. Hij mag daarin een type van Christus zijn. En wat nou die broers ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. En zo gaat het ook ten aanzien van de Heer Jezus Christus. Wat nou al die tegenstanders, al die vijanden ten kwade hebben gedacht, blijkt God ten goede gedachten hebben. Alzo moest de Christus lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. O, dat laat zich alleen maar bewonderen, gemeente. En de Heilige Geest geven dat wij voor het eerst of bij vernieuwing daar oog voor krijgen. Want wat gebeurt als daar de ogen voor geopend worden? Dan krijgt die vijandschap de doodsteek. Is het gebeurd? Dan worden we geveld door de liefde. En daar is geen zondaarshart tegen bestand. Dan gaat dat harde hart smelten. Als sneeuw voor de zon. En dan is het uitgerekend Saulus van Tarsus. Een vijandiger beeld kunnen we ons niet voorstellen. Dat een mens, nadat Christus gekruisigd is en opgestaan is van de doden en opgevaren ten hemel, dat een mens Terwijl Jeruzalem vol is geweest van de geest van deze Christus, dat de mens zich daar zo tegen verzet, dat hij niet alleen genoeg heeft aan het feit om de gemeente in Jeruzalem te vervolgen, maar vervolgens ook naar Damascus uitrukt, om daar dat verwoestende werk tegen God en zijn Christus voor te zetten. En dan uitgerekend dan deze man als een vijand geveld wordt. En dan is het maar een wenk van de Heere, die waar Saul wat vervolgd gebij. Dan wordt hij ontdekt aan zijn vijandschap tegen God. En het is gelijk over. Wie zijt gij, Heere? En wat wilt gij dat ik doen zal? Zo eenvoudig gaat het toe, gemeente. Kan dus nu gebeuren op ditzelfde moment, terwijl u dit woord hoort, dat het hart geraakt wordt door de liefde Gods die er is in Christus Jezus. En wat gebeurt? Alle vijandschap vloeit zomaar uit je hart weg. En je wordt door de liefde van God ingewonnen voor de dienst aan de Heer. Dat gebeurt onmiddellijk. Alle wapens van verzet mogen neergelegd worden. En je gaat zeggen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan is het toch wel heel bijzonder dat uitgerekend die Saulus van Tarsus, later, als Paulus neerschrijft. Een groter tegenstander kon je niet denken. Dat hij uitgerekend neerschrijft. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat hoor ik dus uit de mond van Paulus. Nou, en zo alleen en niet anders krijgen we de Heere aan onze kant. Buiten de Heer Jezus Christus is God tegen ons. En dat is onze schuld. Dat hebben we aan onszelf te danken. En moest kijken wat het antwoord van God is. Op al die vijandschap wereldwijd. En we staan weer voor de kerstdagen. Kijk wat de wereld ook van kerst gemaakt heeft. Wereldwijd is het kerst. Nogmaals, alles wat de wereld ervan gemaakt heeft en wat de kerk ervan gemaakt heeft. Nochtans is het kerst. Overal. Kerst betekent Christusfeest, zo weet u. Overal wordt gedacht aan de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Dat is een gegeven, dat is een feit. Dat wereldwijd bekend is geworden. Dat heeft Jezus ook zo gezegd. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, hè? Die van God vervallen wereld. En die van God vervreemde wereld. En die goden vijandige wereld. Laten we maar zeggen, die feesthoudende menigte. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is de enige oplossing namelijk. Om die wereld te veranderen. Om die wereld te vernieuwen. Om die mens die deel uitmaakt van die wereld. En die wereld maakt tot dat wat die wereld is. Om die wereld in te winnen. Voor de dienst aan zijn eigen lieve zoon. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. Hij moest kijken, juist ook in de tijd van de komst van Jezus was het zo donker in Israël. 400 jaar was er geen profetenstem meer gehoord. Moet je je voorstellen wat dat heeft betekend. 4 eeuwen. Dan moeten wij terug naar het jaar 1600. Niks meer gehoord. En dan zijn er enkele die nog in Jeruzalem de vertroosting Israëls verwachten, maar goed. En dan. dan wordt de hemel gescheurd. En dan legt God zijn kind neer in de kribbe van Bethlehem. En dan is het de bedoeling dat wij haast maken met onze gang naar de kribbe. Hier staat dat God met Jozef was. Maar de naam van die meerdere Jozef is Emmanuel. God met ons. Oh, dat is ongelooflijk haast. Dat God nou met ons is. En hoe? In de persoon van een kind. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Het vlees en bloed van de kinderen. Zo hebben we beleden met de geloofsbelijdenis. Het vlees en bloed van de kinderen. Er zijn veel kinderen in de kerk. Dat is heel verheugend. Nou, jullie weten dat de Heer Jezus Christus als een kind in deze wereld gekomen is, geboren is uit Maria. En dat God nou zo met ons is, in Jezus Christus, niet anders. Die hoge, heilige, verheven, majesteitelijke God, die komt naar de mensen toe. In de gedaante van een kind. En dan draagt hij de naam God met ons. In het kind Jezus Christus. We gaan het straks weer zingen met kerst. Hulpeloos kind. Heilig kind. Dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij. Kijk, daar gaat het nou om. Had wij gelovig op dit kind mogen zien. Ook voor mij hebt u rijkdom ontzegd. Werd geen stro en in doeken gelegd. Leer me danken daarvoor. Zo is hij dicht bij ons. Dichterbij kan het toch niet. Begrijp je nu de haast van de herders? Dit zal u het teken zijn. Je zult het kindje vinden. In doeken gewonden liggend in de krib. Emmanuel, God met ons. Is het u opgevallen dat in de geloofsbelijdenis van artikel 18 staat, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dus het is niet alleen God met ons, nee, hij is ook onze Emmanuel. Dat ziet nou op het geloof. Het is niet alleen zo dat door het gelovig zien op de Heer Jezus Christus wij ons zijn eigendom mogen weten. Dat we dus geheel en al voor rekening van de Heere God zijn gekomen. Maar we mogen ook weten dat Hij ons eigendom is. Hij is onze Emmanuel. Dat kind moet nog geboren worden. En wat zingt Maria? En roep je dus geen vader of moeder voor te zijn. Nee, ze was nog geen moeder. Ze is zwanger. Nog maar net. Een dag of drie. Maar wat zingt ze als het getuigenis van haar nicht Elisabeth heeft gehoord? Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer. Daar heb je het. Mijn zaligmaker noemen. Dat is eigen aan het geloof. Het geloof omhelst. Met deze zaligmaker zijn we in geestelijke zin voorspoedige mensen. Ook dan wanneer ons alles bij de handen afgebroken wordt gemeend. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat heeft dat te betekenen? Als je nou realiseert wat een verdriet Jacob al niet gehad heeft over het feit dat zijn liefste zoon Jozef, zo hebben zijn zoons het verteld, door een wild dier was opgegeten. Wij zouden zeggen, daar is al niet overheen te komen. Een kind te moeten missen. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, maar mijn broer net boven mij, ook een jongen van hem verongelukt. Dat is onvoorstelbaar wat dat betekent. Mijn schoonmoeder was ook een zoon verloren. Die zei, Erger kan een moeder niet overkomen. Een eigen kind te moeten missen. Eigen vlees en bloed van je afgescheurd. Dat is alleen door Gods genade te verwerken. Maar nu, die Heere zelf. Die geeft dan het liefste dat hij heeft. Prijs. Zijn enige geboren zoon. Zijn troetelkind. Die voor het aangezicht van zijn vader was. Spelende, zo lezen. En die zijn vermaak had met de mensenkinderen. Nou, die zoon. Het voorwerp van zijn welbehagen. Die geeft hij over. Tot in de dood des kruises. Geeft hij zijn zoon over aan het eeuwige oordeel van God. Het rechtvaardig oordeel over uw en mijn zonde. Dat is nou die vader van wie wij zingen. Geen vader sloeg met grote mededog op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Nou, de Heer Jezus heeft niet anders gedaan. Als in liefde. En in de vrezen des Heren gewandeld. Dag en nacht. Als de wet van zijn hemelse vader zijn overpeinzing. En die zoon. Die wordt door vader overgegeven. En dan werpt hij die zoon. Zo ver van hem weg. Zo ver het westen verwijderd is van het oosten. Jozef mocht de nabijheid van zijn God ervaren. En die meerdere Jozef moet de volstrekte verlatenheid van zijn hemelse vader ondergaan. Heeft hem voor ons allen overgegeven. Horen wij daar nou bij? Want daar gaat het om. Hè? Voor ons allen. Paulus wist zichzelf daarin besloten. Hij zegt voor ons allen. Oh, hij hoorde erbij. Daar komt het op aan. En daartoe laat God ook dat woord iedere keer weer preken. Uitgaan. Dat getuigenis laat hij horen. Opdat wij dat getuigenis mogen opeten. En dan veroordeelt dat woord ons waar het u en mijn verzondigde leven betreft. Daar blijft niets van overeind staan. Maar het hoeft ook niet meer, gemeente. Waar dat woord zijn kracht doet. Waar buigen we onder het oordeel van de Heer. Over ons verzondigde leven. Want wat hebben we ervan gemaakt? O, wees nou eens eerlijk. Hou jezelf nu eens niet meer overeind. Handhaaf jezelf toch niet in je zondige bestaan voor de Heer. Maar laat jezelf maar ontmaskeren. Je bent er voor eeuwig goed mee. Want dan kun je ook niks meer voor de dag toveren. Waarmee je nog voor de Heer kunt bestaan. Dan heb je de zaligmaker Jezus Christus nodig. En dan ga je net als Maria zeggen, mij geschiede naar uw woord. O, dan, ja, dan mag ik het zo zeggen, dan laten we de Heere toe in ons leven. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dan misschien in alle schuchterheid. Daar kan ook zoveel ballast zijn in ons leven. Door welke redenen dan ook. Maar nu te horen hoe God zo nadrukkelijk het contact zoekt met verloren mensenkinderen. Hij is niet gekomen om de mensenzielen te verderven. Maar om ze te behouden. Voor ons allen overgegeven. God heeft zijn zoon als een geschenk neergelegd in de kribbe. Het is niet voor niets dat hij ligt in een voederbak. En dat hij ligt in een plaatsje dat genaamd is Bethlehem. Dat betekent broodhuis. Het brood van het leven ligt in een voederbak. Klaar om hem te gebruiken. De herders kwamen met haast toen ze de boodschap hoorden dat hij daar voor hen lag. Heden is voor u geboren de zaligmaker. Die ook zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem niet al deze dingen schenken? Dan wordt alles in hem ontvangen, gemeente. Wie Christus tot zijn deel krijgt en heeft, die mag zeggen met Jacob, of met Jacob, ik heb alles. Die zegen ontvangt Jozef. Derde vers zegt dat de Heere met Jozef was. Potifar die ziet het. Potifar ziet dat alles wat Jozef doet lukt. Hij had een gelukkige hand, staat er letterlijk. Voorspoedig. Met andere woorden, alles wat die Jozef deed, dat slaagde. Succes verzekerd. En ja, Potifar die wordt daarin betrokken. En hij weet er ook zijn voordeel uit te behalen. Hij maakt er gebruik van. Jozef, zo staat er, vindt genade in zijn ogen. Dat wil zeggen dat hij waardering ontvangt van zijn werkgever, Potifar. Kijk, Jozef die geeft het beste dat hij heeft. En Potifar laat merken dat hij daar gelukkig mee is. Jozef was hem trouw, hij diende hem, staat er. Dat wil zeggen dat hij zijn uiterste best deed om zijn beste krachten aan Potifar te geven. Oh, mag ik nou nog even iets over mijn zaligmaker Jezus Christus zeggen? Die niet gekomen is, gemeente. Ach, u weet het al wel. Om gediend te worden, maar om te dienen. Potifar, die heiden, die maakte graag gebruik van die diensten van Jozef. Hij liet alles aan hem over. Alles. Begrijp je het nu? Maak nou eens gebruik van de diensten van die meerdere Jozef. Dat is het goed. Dat is goed. Want door zijn hand zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. Nou, zoek het dan bij een ander, dan ga je ongeluk tegemoet. Zoek je het bij hem, dan ben je gelukkig. Welgelukzalig is de mens die op hem vertrouwt, wiens verwachting van de Heren zijn God is. Ja, die Jozef, die heeft wat gewerkt voor zijn Potifar. Hij geeft zich helemaal. Ook voor ons ligt er een praktische les in. Hebben wij hart voor ons werk? Doen wij ons best voor onze werkgever? Of lopen we de kantjes er vanaf? Dat kan ook. Dat is ook ontdekkend preken. Heel praktisch. Is de baas blij met ons? Zijn we er voor hem? Of zitten we in de baas een tijd te telefoneren, te sms'en, te e-mailen, te internetten, eindeloze telefoongesprekken voeren in de baas een tijd? Ja. Het luistert nou. En hoe is het op school, jongens? Doe je echt je best? Is de meester blij met jullie? Ja, zo komt onze verantwoordelijkheid als kinderen. Helpen we de leraars om het zo goed mogelijk te hebben samen in de klas? Is de meester blij als de klas binnenkomt? Of denk je dat hij 's morgens al benauwd is om jullie te ontmoeten? Dat kan ook hoor. Kan het leven zuur maken van leraren. Kijk maar, als je liefde tot de Heere Jezus krijgt, dan krijg je ook liefde tot je leraar. En dan zal hij het merken. En dan zullen je vriendjes en vriendinnetjes het ook merken. Dan zul je ook je verantwoordelijkheid beseffen als het gaat over je huiswerk maken. En je proefwerken voorbereiden. Wat denk je als je nou de Heere Jezus mag liefhebben? Zul je dan gaan zitten spieken? Heb je dan allerlei spiekbriefjes overal verstopt? Dat zijn allemaal dingen die meewegen in je relatie tot de Heere en tot je naaste. Als we het zo doen, dan hoeven we echt niet te denken dat we net als Jozef de Heer bij ons hebben. Maar kijk eens hier, die Potifar die waardeert zijn slaaf zo dat hij hem stelt over zijn hele huis. Alles wat hij heeft staat er. Geeft hij in zijn hand. En de uitdrukking die hier gebruikt wordt in het Hebreeuws heeft een heel sterke betekenis. Hij geeft aan Jozef alles zo over dat hij nergens meer naar kijkt. Het is goed, want Jozef regelt die zaak. Zo. Dus heel de huishouding van Potifar met al zijn bezittingen vallen onder volledig verantwoordelijkheid van Jozef. Grenzeloos vertrouwen. Potifar had geen betere manager kunnen benoemen. En hij is maar een slaaf notabene. En kijk eens wat een zegenrijke gevolgen dat vertrouwen van Potifar in Jozef heeft. In vers 5 staat, en het geschiedde van toen af dat hem over zijn huizen overal het zijn had gesteld, dat de Heeren het huis van de Egyptenaar zegende om Jozef wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had in het huis en in het veld. Dus het is niet alleen in het huis, nee, zelfs in de wijde omgeving van het huis. En dit is de eerste keer, dat is ook weer opvallend, dat we hier van zegen mogen horen. Na al die narigheid en ellende die Jozef is overkomen, geeft de Heere hier zelf aan dat hij Jozef zegent. En wat een genade om de gezegende van de Heere te zijn. Maar hij zal ook tot een zegen zijn, allereerst hier voor het hele huis van Potifar. Maar wij weten uit het vervolg dat hij straks ook tot zegen zal zijn. Voor zijn vader, voor zijn broers, ja voor al die families die straks komen uit Egypte, en tenslotte zegen voor de verlossing van zijn volk. Wat mag hier een type zijn van de Heere Jezus Christus, die milde zegen adem, die bron van alle zegeningen. Bij u, Heere, is de levensbron. Overal waar de Heere Jezus zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. En daarom is het zo nodig dat we weet hebben van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in ons persoonlijk hart en leven. Dat gaat niet aan je voorbij, dat begrijp je natuurlijk wel. Iedereen die de Heer Jezus lief heeft in Scherpenissen, die weet van zijn aanwezigheid. Want dat geeft een ander leven. Als hij zijn troon in je hart en leven vestigt. Dan komen we helemaal onder beslag van zijn genadige heerschappij. En hoe heerlijk is dat om van zijn woorden en van zijn weldaden te leven. Hij die mildelijk geeft en niet verwijt. Er wordt zelfs in de Bijbel gesproken over de kussingen van zijn mond. Nou, dierbaarder kun je niet voorstellen eigenlijk. Dat is de ultieme uiting van de liefde. En die wordt beschreven in de Bijbel als het kussen van elkaars mond. Ik denk aan het Hooglied, we hebben er hier een hele Bijbellezing over gehouden. Daar zegt de bruidegom Christus tegen die bruid, ik ben in mijn hof gekomen, o mijn bruid, ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij, ik heb mijn honingraten gegeten, ik heb mijn wijn als ook mijn melk gedronken. Nou, alleen dat beeld al, dat zie je wat een overvloed er is vanwege die onbegrensde zondagsliefde. En dan roept hij het ook uit, eet vrienden, drinkt en wordt dronken. Ja, de meerdere Jozef in je huis te hebben, maakt de donkerste plaatsen van je leven nog tot elims. De woestijn kan zo dor en zo dood niet zijn. Of zijn aanwezigheid maakt het tot een woestijn die bloeit als een roos. Met Christus kunnen we eigenlijk overal zijn. Want waar Hij is, daar is het goed. Potifar, zo lezen we, liet alles aan Jozef over. Het enige waar Jozef niet voor mocht zorgen, en dat is hele paard, was voor zijn eten. Zijn brood, daar mocht hij niet aankomen. En hij liet alles wat hij had in Jozef hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. Jozef bemoeide zich dus niet met de maaltijden. En waarom? Nou, waarschijnlijk, daar zijn verschillende verklaringen over, maar waarschijnlijk omdat die Egyptische dienst, of die Egyptische cultus aan de zonnegod Ra, dat waarschijnlijk niet toeliet. Dat iemand van een ander soort geloof zich met die maaltijden, die specifieke maaltijden, bezig hield. Jozef tenslotte was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Tot hiertoe heeft hem dat alleen maar voordeel gebracht, want doordat hij er zo prachtig uitzag, is hij in het huis van Potifar terechtgekomen en heeft hij nu zo'n buitengewoon goed leven. Maar de volgende keer zullen we horen hoe die schoonheid van hem heel ellendig uitpakt. Omdat een knappe vrouw, of dat de vrouw van Potifar, die knappe Jozef, wil gaan verleiden. O, wij gaan eindigen, gemeente, want ik zie al tot mijn grote schrik dat het bijna 9 uur is. Ik wil u nog één ding zeggen. Jozef, zo wordt hij beschreven, was een knappe jonge man. Ik kan niet zeggen van de Heere Jezus dat hij een knappe jonge man was, integendeel. Als wij hem niet zien met de ogen van het geloof, dan zegt de Bijbel, er was geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was de onwaardigste onder de mens. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Niks begeerlijks aan deze zaligmaker Jezus Christus voor de natuurlijke ogen. Maar waar nou de ogen gezalfd worden met ogenzalf, naar het advies van de Heere Jezus zelf, daar wordt hij inderdaad de schoonste onder de mensenkinderen. Mooier zaligmaker is niet denkbaar, gemeente. O, en die blik in de kribbe gun ik u allemaal. O, dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Kun je begrijpen dat Simeon, dat kind, als een geschenk van de vader ontvangt in de armen en het aan zijn hart drukt, en zegt, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kun je een mooier mensenkind voorstellen dan deze zaligmaker, schoonste onder de mensenkinderen? En als ze dan aan u of aan jou vragen, wat is uw liefste dan meer dan een ander liefste? Nou, dan ga je alleen maar nazeggen dat wat de bruid al heeft gezegd. Dan mag je putten uit die bron waaruit zij ook mag putten. Mijn liefste, zegt ze dan, is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. En zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende birren. En zijn gehemeld is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is gans begeerlijk. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn metgezel. Nou, ga maar door. Hem te mogen aanschouwen in zijn schoonheid, dat is de bedoeling van iedere preek weer opnieuw. Omdat wij zijn schoonheid, die hoog te loven is, ook zouden bezingen met hart en mond. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, voor we het weten is de tijd alweer om. En geef dat we ook zo hebben mogen luisteren. En dat we maar geen genoeg van u zullen krijgen, Heere Jezus. Want om u ging het ook vanavond. In Jozef hebben we die meerdere Jozef mogen ontmoeten. En wat overtreft hij hem in alles, Heere. O, laat ons dan tot hem gaan, zoals de herders het deden. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, om te zien het woord dat er geschied is. Laat dat de uitkomst zijn van de bediening der verzoening, ook van dit avontuur. Dank, Heere, voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige. Neem onze dankzegging aan. Breng ons veilig thuis. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegeling. gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijen blijven met u allen. Amen.